Zondagochtend is Ludo Martens overleden. Dat was de oprichter en jarenlange voorzitter van de PvdA, Partij van de Arbeid. Hij werd 65 jaar en was de afgelopen jaren nogal ziek. En we bellen daarover met Boudewijn Dikkers, een van zijn eerste partners in crime, heb ik begrepen. Dag, meneer Dikkers.
Ja, goedemiddag.
U kende Ludo Martens wel al heel lang, dacht ik, hè?
Wel, ik ken hem eigenlijk van in de jaren 68. Alhoewel ik zelf maar bij de studentenvakbeweging ben gekomen in 1970. Daarvoor zat ik in de Derde Wereldbeweging, wat een beetje de Derde Wereldorganisatie was van de SVB.
De SVB, dat is de studenten...
studentenvakbeweging die Ludo Martens samen met Paul Goossens, Walter de Bok en andere studentenleiders van die jaren heeft opgericht en waar de oorsprong van lag in 66 in het studentenprotest tegen de nogal dictatoriale en arbitraire beslissingen van de bisschoppelijke overheid van de universiteit.
En die zat binnen het KVHV, dacht ik ook.
Ja, Ludo Martens werkte, net als trouwens verschillende actieve studenten, in de grootste organisatie van de studenten, toen het KVHV. Maar in de feiten, onder zijn invloed, maar ook die van andere studentenleiders van toen, nam het KVHV steeds progressievere standpunten in, zowel op vlak van derde wereld als op vlak van functionering van de universiteit. Er waren heel veel kritieken op de ondemocratische gang van zaken. Dat werd toch allemaal gedragen in die periode door KVHV, ja.
Ludo Martens was ook de hoofdredacteur op een bepaald moment van Ons Leven, van het bladje van het KVHV, maar daar bracht hij dan een controversieel nummer uit.
Ik weet niet meer juist in welk jaar, 68 ook ongeveer, rond die periode, dat ze hebben daar een nummer uitgegeven rond kerk en seksualiteit en meer bepaald een artikel dat het nogal de pedofilie binnen de kerk zwaar op de korrel nam. En dat is hem allesbehalve in dank afgenomen. Eigenlijk heeft de autoriteit van de universiteit, en dat waren toen de bisschoppen, hebben toen besloten van hem gewoon buiten te zwieren, ja.
Eigenlijk was dat natuurlijk ook de stok die ze zochten natuurlijk om Martens aan buiten te krijgen natuurlijk, want ze wouden hem natuurlijk ook wel een tijd buiten daar, bij die conservatieve club, zou ik maar zeggen.
Ja, in ieder geval dus omdat de beweging van 66, die in 66 gestart is, en die eigenlijk gewoon in vraag stelde, hoort het wel dat de bisschoppen een maatschappelijke instelling als een universiteit beheren. Ja goed, dat was al een vloek binnen de kerk die al eeuwen de katholieke universiteit leidde. Er werden ook vragen gesteld in Ons Leven over moet die K daar absoluut aan hangen. Er waren veel kritieken op het feit dat de universiteit, dat daar bijna geen arbeiderskinderen waren. En dat was niet alleen het standpunt van SVB of van Ons Leven. Ik herinner mij pedagogische werkkringen die toen enquêtes deden en die kwamen dan tot luttele procenten van de universiteitsbevolking die uit de arbeidende bevolking komt. Men vond dat allemaal eigenlijk passé, men vond dat eigenlijk allemaal niet kunnen. Maar de traditionele autoriteiten natuurlijk, die dulden weinig contestatie ter zake.
Een van de andere dingen die de SVB toen typeerde was dat zij solidair was met staking. Bijvoorbeeld de staking van de ABR-fabriek in Leuven, bijvoorbeeld, waar men toen ook naartoe trok.
Dat is waar. Dus vanaf de late jaren 67 begon toch het idee door te dringen dat de universiteit zelf effectief toch maar een heel beperkte representatie heeft van de maatschappij, begon door te dringen dat eigenlijk een enorme kracht voor maatschappelijke verandering precies bij de arbeiders, bij de werkende bevolking was. Er is de mijnstaking en met de sluitingen van Zwartberg geweest, er zijn boerenbetogingen geweest. Dat allemaal vond zijn weerslag binnen de progressieve studenten van Leuven, die eigenlijk zeiden, ja, wij weigeren ons eigenlijk te laten opsluiten binnen de muren van de universiteit en alleen maar te kijken naar het soort leventje waarop men ons hier voorbereidt. Wij willen op de eerste plaats toch gericht zijn naar de werkende bevolking. En dat heeft zich geuit inderdaad in solidariteit met de staking van ABR in Leuven. En nadien tot de eerste betoging in Leuven in solidariteit met een arbeiderstaking, die van Fort Genk van 68.
Toen al Fort Genk.
Toen al Fort Genk. Fort Genk bestond toen nog niet lang. Maar er is ook een brochure uitgekomen, geschreven door mensen van de SVB en verkocht aan de universiteit. We nodigden, enfin, we, toen was ik er niet bij, maar dus er werden ook arbeiders van Fort Genk uitgenodigd aan de universiteit om te komen spreken. En er gingen delegaties van de universiteit naar Gender. Dat was allemaal totaal nieuw, nooit gezien.
Iets anders was dan bijvoorbeeld de oprichting van mijnwerkerswacht in 1970. Een stakerscomité van jonge mijnwerkers, maar ook van studenten, meen ik begrepen te hebben.
Wel, op het einde van 68, 69, werd er binnen SVB toch al veel grondiger een aantal marxistische geschriften bestudeerd. En daaruit verdiepte het inzicht dat de fundamentele kracht voor de maatschappelijke verandering arbeiders waren. En de vraag werd gesteld, gaan wij dat alleen maar zeggen of gaan wij er ook naar handelen? Gaan wij een contact zoeken met de arbeiders en gaan wij proberen te werken te midden van de arbeiders. En een aantal studenten van SVB hebben toen ook gewoon gestopt met hun studies in Leuven en Gent. Gent was toen ook al actief. En zijn gaan werken onder andere als mijnwerkers. En dus die mijnwerkers verwittigden SVB Leuven. Hier is een staking op til. Het ging rond de lonen. SVB kwam op de hoogte van de hele situatie van de mijnwerkers. En van het ogenblik dat dan een wilde staking is uitgebroken aan de mijnen, effectief december, januari, zijn er tientallen studenten van Leuven en Gent vooral, ook van een aantal andere universiteiten, naar Limburg getrokken en hebben dan geholpen, samen met jonge mijnwerkers, een strijdcomité te vormen. En dat noemde dan mijnwerkersmacht.
Ook typisch van in die tijden van de mijnwerkersstaking waren dan de dokters die gratis geneeskunde verstrikten. Onder andere jonge Chris Merks, waar dan geneeskunde voor het volk uit voortkwam.
Wel, dat is dan gebeurd een tijd later, een aantal maanden later. Dus in de verlofperiode van 1970... hebben we vele bilanvergaderingen gehad over welke kant gaan wij nu op. Gaan wij de kant op van eigenlijk een soort alternatieve comité's, strijdcomité's van arbeiders te vormen, of oriënteren wij ons echt op de opbouw van een nieuwe arbeiderspartij? Daar hebben we dan voor gekozen. En dan kwam de discussie met progressieve en linkse studentengeneeskunde. SVB was altijd actief geweest binnen de faculteit geneeskunde ook. En daar werd dan ook de vraag gesteld, hoe kunnen jonge progressieve dokters toch een beetje in de oriëntatie van SVB en van die nieuwe arbeiderspartij werken. En daaruit is het idee gegroeid van Chris Merks en andere jonge artsen om eigenlijk te zeggen, goed, wij gaan wonen en werken in typische arbeiderswijken. Wij gaan militant werk doen rond grote bedrijven, Kokkeliaards scheepsbouw in Antwerpen toen. En we gaan gratis werken, gratis. Daaronder verstaan, de mensen gaan niet meer betalen aan de dokter dan wat zij terugkrijgen van de mutualiteit. Per slot van rekening hebben zij zich verzekerd tegen ziekte. En dus zo is geneeskunde voor het volk ontstaan, ja.
De arbeiderspartij waarover u het daar net had, dat was toen nog de AMADA, Almacht aan de Arbeiders.
Wel, wij zijn zo genoemd geworden eigenlijk door de buitenwereld, laat ons zeggen. Dus want ons blad noemde Alle Macht aan de Arbeiders. Ja, maar eigenlijk noemden wij onszelf toen Communistische Arbeiderspartij in opbouw. Wij zijn dan door het leven gegaan als AMADA, Alle Macht aan de Arbeiders, ja.
Kwamen jullie ook niet op bij de verkiezingen onder de naam AMADA?
Wij zijn opgekomen als AMADA in 1974, inderdaad, ja.
Toen al als echt AMADA eigenlijk. Dus.
Als AMADA. Waarom? Omdat in de jaren 74, allee, 73, 74, 73 de dokstaking. En nadien, ja, er waren wel heel veel, niet alleen stakingen van arbeiders. Er was ook wel heel wat beroering. Bijvoorbeeld, ik denk maar aan de grote solidariteitsbetogingen met de Vietnamese bevrijdingsstrijd. Dus wij traden daar zeer actief op. En ja, de pamfletjes droegen elke keer de naam Amada. Dus wij werden eigenlijk enorm gekend als Amada, ook al wisten heel veel mensen zelfs niet waarvoor dat die letters stonden.
Iets was u toen eigenlijk in die periode dat u Ludo Martens leren kennen eigenlijk zelf al een Marxist?
Nee, eigenlijk niet. Dus op het ogenblik dat ik Ludo Martens heb leren kennen, dat was in september dat ik hem persoonlijk leerde kennen. Ik had hem al gezien op podia van meetings en dergelijke, maar persoonlijk was dat in augustus 1970. Had Ter de Wereldbeweging mij gevraagd om naar het eerste wereldcongres over Palestina te gaan, dat in Amman plaats had. En toevallig was ik in de Palestijnse vluchtelingenkampen, toen het Jordaanse leger daar de kampen begon te bombarderen. De periode die sindsdien wel gekend is als Zwarte September. En als ik dan terugkwam van Palestina, dus van de kampen dan tenminste, dan stond daar een Ludo Martens mee op te wachten, die op dat moment freelance journalist was voor het weekblad De Post, dat niet meer bestaat. En hij heeft toen van mij een heel lang interview afgenomen van, van die gebeurtenissen in Amman, in de Palestijnse kampen. En zo heb ik hem leren kennen, ja. En ik was toen gewonnen voor de bevrijdingsstrijd in de Derde Wereld, maar ik was toen nog geen Marxist.
Want een van de dingen waar Martens zelf op hamerde, was de studie van de geschiedenis, vormingen, de feiten bestuderen, met het bestuderen van Marxistische werken, zoals Wat te doen bijvoorbeeld.
Ja, dat hebben wij de eerste jaren heel veel gedaan. Dus ik denk dat Ludo altijd op twee dingen enorm de nadruk heeft gelegd. Eén, dus als jonge revolutionair, als revolutionair tout court, is het van wezenlijk belang van massabewegingen te ondersteunen, te helpen ontwikkelen. In de arbeidersbeweging, in de jongerenbeweging, in de progressieve beweging. Dat is één been waarop dat wij willen lopen, namelijk met de mensen hun acties ondersteunen en ontwikkelen. Het andere been is ja, een grondige studie maken van de wetmatigheden in deze maatschappij. En dat had hij en hadden de mensen van SVB gevonden in de geschriften van Marx en Lenin. En effectief, daar werd ook veel tijd aan besteed. En dus, ja, de vergaderingen waren nu eens vormingsvergaderingen, dan weer vooral evaluaties van de praktijk, noem maar. En die twee bevruchten elkaar, ja.
In de jaren 80, dat waren natuurlijk wel dat waren moeilijke tijden voor het communisme, zal ik maar zeggen, met de fluwele contrarevolutie, niet toevallig ook de titel van een boek van Ludo Martens.
Ja, dus tot in onze beginjaren namen wij nogal radicaal afstand van het Sovjet-socialisme. En ons standpunt was toen, dat heeft eigenlijk met socialisme niets te maken. Maar toen in het Westen, het is de periode dat Ronald Reagan president was van de Verenigde Staten, dat Margaret Thatcher eerste minister was in Groot-Brittannië, dat er een uiterst rechtse wind waaide door de wereld op sociaal-economisch vlak, op democratisch vlak, op militair vlak. Dus in die periode zagen we ook Thatcher, Reagan, enorme campagnes pushen in feite ter ondersteuning van wie het socialisme in het oosten wou van de kaart vegen. En toen zijn we toch gaan nadenken en hebben gezegd, ja, we hebben ons vergist met de landen in Oost-Europa zonder meer af te schrijven. Het is waar dat het socialisme er manifest ziek is. Maar bon, een ziekte probeert je te genezen en niet van kant te maken. En dus in die periode is dan dat boek verschenen, De Fluwele Contrarevolutie, in feite een samenvatting van verschillende artikels, waarin we toch de campagnes die in bepaalde middens werden gevoerd tegen de socialistische landen onder de loep namen. Ik ga er maar één noemen, dus omdat die toch relevant was, maar misschien nog altijd is. De campagne voor rond Roemenië was een campagne die onder andere een hele schwung gekregen heeft met de publicatie van een foto waarop een 15, 20 lijken te zien waren. Onmiddellijk werd er door een aantal agentschappen getiteld een massagraf in Roemenië. Maar onze dokters hebben toen ook die foto's onder de loep genomen en gezegd, maar dat zijn helemaal geen lijken van terechtgestelde mensen, dat zijn gewoon autopsielijken. En dan hebben journalisten moeten erkennen, ja inderdaad, het zijn autopsielijken die gevonden zijn vlakbij een ziekenhuis. Maar ondertussen was de hele campagne op gang en een leugen rechttrekken is aardig moeilijker dan de leugen verspreiden. En dus onder andere bijvoorbeeld is daar een artikel over hoe dat zelfs in Roemenië een hele beroering omvang heeft genomen, vertrekkende van iets dat kant nog wel raakte.
Wie zat daar dan eigenlijk achter die manipulatie?
Ja, dat moet een westers agentschap. Ik denk dat het allemaal is uitgegaan van één agentschap. Maar een feit is dat een heel pak journalisten hebben dat overgenomen. En ik herinner mij nog dat...
Dat was Timisoara, hè, geloof ik.
Dat was Timisoara. Dat ook een journalist als Johan de Poortre van de VRT dat toen ook heeft overgenomen. Maar als een van de weinigen heeft hij zich daar openlijk voor verontschuldigd dat hij daar echt in de val gelopen is. En ik herinner mij nog dat we ooit eens een 1 mei-viering vlak daarna Johan de Poortre hadden uitgenodigd op een 1 mei-feest. En daar heeft hij dan ook openlijk gezegd, ja, ik heb mij daar, wat mij normaal niet snel gebeurt, maar daar heb ik mij echt in de luren laten leggen, omdat ook de autoriteiten Ginder moesten toegeven dat het gewoon autopsielijken waren.
Dat is daarna ook nog gebeurd, Kuwait, de golfoorlog,
ja,
en dan Irak natuurlijk.
Met die couveuse kinderen waar dan... Ik weet niet hoeveel maanden of een jaar nadien, dan blijkt dat gewoon een... Dus er werd in de Verenigde Staten werd gezegd dat het leger van Saddam Hussein kinderen in couveuses had uitgemoord. En als getuige had men dan een verpleegster die dat allemaal kwam in kleuren en geuren vertellen. En dan is x maanden...
In de Verenigde Naties was dat, hè, geloof ik? Bij een zitting, was dat niet op een BVN-zitting of zo?
In ieder geval voor tv, dat in ieder geval. Maar dan is uitgekomen, hebben ze ook volledig moeten erkennen dat volledig ineengestoken was geweest door een reclamefirma. Dus daar was niets van aan, dat was geen verpleegster, dat was niemand uit Kuwait. Dat is gewoon één grote leugen die de wereld is rondgegaan. Maar ondertussen waren er heel wat mensen inderdaad gewonnen voor de Amerikaanse militaire operatie tegen Irak. Vanuit het idee van, als die ook al begint met kinderen in couveuses te vermoorden. Maar daar was gewoon niets van aan.
In tegenstelling tot andere Belgische communistische partijen of Marxistisch geïnspireerde partijen, overleven jullie dan wel de jaren 80, 90? En begin jaren 90 komen jullie zelfs op met een verkiezingsslogan van al een geluk dat er nog communisten zijn.
Wel, in die periode waarin dat de grote slogan van de bourgeoisie was, dat het einde van de geschiedenis was bereikt, namelijk dat het kapitalisme het enige werkende systeem was, het enige dat stand ging houden, dan hebben wij er wel aan gehouden om te zeggen, hola, het kapitalisme komt nu wel voor de proppen met een heel dikke nek, maar wij gaan ervan uit dat het kapitalisme helemaal niet het einde van de geschiedenis is. En dan had Ludo al teksten gemaakt dat de arrogantie van het Westen zou uitmonden in nieuwe agressieoorlogen tegen de derde wereld, met de bedoeling van eigenlijk opnieuw aan een herkolonisatie te doen. Het is in die context dat we gezegd hebben, ja, nog goed dat er communisten zijn, nog goed dat er tegengas wordt gegeven tegen zo'n arrogant systeem.
Eind jaren 90 zijn er dan, in 99 dan, voor Ludo Martens naar Congo vertrekt, waar we het zo meteen nog gaan over hebben, vraagt dat wel aan de partij, ik ben al een vraag te ver. Maakt hij na een slechte verkiezingsuitslag dan een tekstje over het sectarisme in de partij? Een belerende vingertje dat de PvdA toen typeerde. Dat was de eerste grondsteen, de eerste steenligging, zou ik maar zeggen, van de partijvernieuwing.
Ja, absoluut. absoluut, absoluut. Wel, als we het heel nauwgezet willen zeggen, dan is zelfs dat document het resultaat van 2-3 jaar zeer intense discussies die Ludo gehad heeft in de leiding van de partij, waarin dat we meer en meer gingen beseffen, jongens, er loopt hier iets mis. Maar dat is dan uitgemond, inderdaad, in augustus 1999, in een document waarin het bilan werd gemaakt van de zoveelste slechte kiesuitslag. Maar waar ook wordt begonnen met te zeggen, wij moeten nu eens grondig onder ogen zien dat deze slechte kiesuitslag een politieke nederlaag is voor de partij. En wij moeten ons vragen gaan stellen ten gronde over heel ons manier van voorkomen, onze benadering van de zaken. En daar is inderdaad ernstige kritiek gemaakt op de dogmatische holle frase, op het belerend vingertje, op het sectaire optreden dikwijls van de PvdA. En dat heeft de bal aan het rollen gebracht. En je kan zeggen dat de eerste positieve resultaten van die rectificatie, noemen we dat, zijn dan geweest de gemeenteverkiezingen in Zelzaten en in Herstal in 2000, waar we verschillende verkozenen behaalden. En dat was duidelijk, omdat precies in die afdelingen van de PvdA dat document het grondigste was bestudeerd en toegepast. En dat heeft ons toegelaten om dan later de partij ten gronde te vernieuwen.
Ludo Martens zelf had natuurlijk ook wel een zeer streng belerend imago als we een beetje afgaan op het uiterlijk en zijn voorkomen.
Weet u wat mij nu echt treft? Wij krijgen fantastisch veel berichten, boodschappen van allerlei mensen. En eigenlijk is het thema dat bijna het meest terugkomt, ook bij mensen die helemaal niet van de PvdA zijn, dat is dat zij bewonderen hoe Ludo een luisterend oor had en hoe zij merkte dat hij naar elk detail vroeg en noteerde. En dus in feite, ja, ik weet dat dat het imago is dat Ludo naar buitenuit misschien gaf, maar in wezen, indien hij zoveel documenten heeft kunnen maken, elke keer zien mensen daar dingen in terug van vroeger. Ik heb het hier nu toevallig voor mij van Leo Reintjes. Leo Reintjes was een van die linkse figuren die in de jaren 60 samen met Ludo en Paul Goossens een eerste bundel, het is de allereerste bundel, ervaringen over de studentenbeweging in Leuven. En dus Leo Reintjes, die ik ook al jaar en dag nooit meer gezien heb, die schrijft ons, na vele jaren elkaar uit het oog verloren te hebben, heb ik jou, hij richt zich tot de overleden Ludo, in de begin jaren 90 nog eens opgezocht in Brussel. We hadden toen een goed gesprek en met deze herinnering zal ik aan jou blijven denken. Een zachte mens die steeds een luisterend oor had en daarmee respect toonde. En eigenlijk dezelfde teneur vind ik terug bij vele boodschappen. Dus hij kwam misschien streng en belerend over, maar tegelijkertijd was het iemand die ongelooflijk luisterde, enquêteerde en dat is toch ook frappant.
In 1999 vroeg Ludo Martens dan ook aan de partijleiding om zo zijn taken binnen de partij een beetje te verminderen. Eerst kwam er dan nog een secretaris-generaal, een dagelijks bestuur, maar intussen was hij zelf in Congo adviseur aan het worden.
Wel, al in 1983 is er in de leiding van de PvdA een discussie geweest over onze verantwoordelijkheden ten aanzien van de progressieve nationalistische beweging in Congo. En waren we het allemaal over eens dat als revolutionairen, als linkse mensen in de oude koloniale mogendheid, wij echt een verplichting hadden ten aanzien van de progressieve beweging in Congo. En vanaf die late jaren 80 is Ludo al frequent naar Congo gegaan. Het is van die periode dat zijn allereerste boek dateert over Pierre Mulele als waardige opvolger van Patrice Lumumba. Een boek dat geschreven is aan de hand van honderden enquêtes bij mensen die die periode hebben meegemaakt en een soort bilan van de pogingen van Lumumba en Pierre Mulele om een progressief regime in Congo tot stand te brengen. Wat Pierre Mulele betreft, heel zijn strijd tegen de Mobutu-dictatuur. En dat is meer en meer uitgegroeid. Dus Ludo is steeds meer ook naar Afrika gereisd, trouwens niet alleen Congo. Hij heeft ongelooflijke banden gelegd met honderden progressieven uit Afrika. We zien dat nu trouwens aan de massa's brieven die wij krijgen uit Afrika. Maar in de late jaren 90, inderdaad, heeft hij toen gevraagd om eigenlijk bijna integraal zijn aandacht te kunnen richten op Congo. En dat heeft de leiding toen ook absoluut toegestaan.
In 2008 volgt Peter Mertens na het achtste congres, denk ik.
Ja.
Ludo Martens op als voorzitter. Maar intussen was Ludo Martens zelf getroffen door de ziekte van Alzheimer.
Ja.
Wel een heel cynische ziekte voor iemand die zoveel de nadruk legde op het bestuderen van de geschiedenis, op het aanleren van feiten.
Absoluut. Dus, en dat deed ons allemaal enorm pijn. Dat iemand met die intellectuele capaciteiten, met die enorme leergierigheid, dat we die jarenlang hebben moeten stilletjes aanzien aftakelen. Dat was op de eerste plaats natuurlijk voor hem ongelooflijk pijnlijk, omdat hij momenten had dat hij heel goed besefte dat hij niet meer kon doen wat hij wou doen. Dat was ook pijnlijk voor ons allemaal die hem gekend hebben. En eigenlijk vanaf de jaren 2005, 2006... produceerde Ludo niets meer. En dat voor een man die gewend was om jaarlijks honderden bladzijden, artikels, documenten te maken, was dat, dat was bijzonder pijnlijk.
Zijn overlijden komt ook wel op een zeer symbolisch moment. Ik denk dat het nu net 40 jaar geneeskunde voor het volk Hoboken is, 30 jaar geneeskunde voor het volk Deurne, jullie jongere afdeling die een derde congres achter de rug heeft.
Ja.
Het is toch wel op een heel symbolisch moment, dit overlijden dan?
Ja, het is een symbolisch moment. Het is ook een moment waarop, dat denk ik, wij met de PvdA kunnen zeggen, dank u, Ludo, je hebt een trein aan het bollen gebracht, maar die nu toch op stevige rails aan het rijden is en met toch echt een toekomst voor ogen. Dus geneeskunde voor het volk is echt een vaste waarde geworden. Het is fantastisch dat er een aantal maanden geleden een 12-tal jonge dokters gedurende een aantal weken naar Venezuela zijn kunnen trekken om een beetje enquêtes te doen en te leren hoe de gezondheidszorg in dat land, onder andere ook met de hulp van Cuba, kan verlopen. Maar dus we hebben wel een heel pak heel jonge dokters die de fakkel overnemen. Fantastisch. En onze jongeren, die hebben inderdaad ook een congres gehouden waar enorm veel dynamiek en fut in zat. En in die zin kan je zeggen, het is symbolisch, maar tegelijkertijd, we kunnen zeggen dat we meer dan ooit doordoen met het engagement dat we meer dan 40 jaar geleden begonnen zijn, onder impuls van Ludo onder andere.
Op zondag 26 juni is er dan de herdenkingsplichtigheid, die zal doorgaan in de Kruidtuinlaan.
Wel, die gaat door in Passage 44. Dat is de enige zaal van voldoende omvang die we hebben kunnen reserveren. Ja, en we verwachten daar niet alleen vele leden van de partij, maar ik ben er ook heel zeker van, zeer veel vrienden van nu, maar ook van toen. We zullen zien, dus we zullen zorgen dat samen met de familie een waardig afscheid van Ludo is.
Om af te sluiten, hoe zal u zich Ludo Martens herinneren?
Ja, ik ga mij herinneren inderdaad als die luisterende man die na veel onderzoek en veel studie telkens met voorstellen kwam, vroeg, kan iedereen daar zijn commentaar op geven, maar dikwijls was het al zo'n synthese van al wat dat er was, dat je daar niet zo heel veel meer op te zeggen had, dikwijls. Dus het was een wijs man, het was een enorm nederig man.